Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. Naast een religieuze en een ontspannen mindset hebben we het vandaag over een ander soort mindset. Zelf noemt ze het liefst bevallen als een baas. Misschien weet je al over wie ik het heb. Welkom Nira van Dijk.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn.
Hey Nira, mensen kennen jou van jouw Instagram-pagina denk ik, want daar heb je meer dan 26.000 volgers of natuurlijk jouw bevalcursus bevallen als een baas. Voor de mensen die jou nog niet kennen, hoe zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Nira en ik geef dus die zwangerschapscursus bevallen als een baas, waarin ik vrouwen leer om hun best mogelijke bevalling te hebben, ongeacht hoe die bevalling verloopt, door vooral heel veel eigenaarschap te nemen over die bevalling. En ik ben zelf ook een moeder van twee kleine kinderen.
Ja, want vertel eens, je bent geen verloskundige, kraamverzorgster of anderzijds medisch professional, maar je bent wel dus die geboortezorg ingerold. Hoe is dat zo gekomen?
Een beetje per ongeluk eigenlijk. Ik heb zelf twee hele verschillende, maar wel positieve ervaringen gehad met bevallen. En na de geboorte van mijn eerste, ik had die interesse een beetje gekregen van, oh, dit is allemaal wel interessant en ik wil meer weten en hoe zit het nou eigenlijk allemaal precies? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat hoe mijn bevalling gegaan was, helemaal niet zo heel vanzelfsprekend was. Want ik had heel erg regie gevoeld in mijn eerste bevalling. Ondanks dat die op een gegeven moment ook heel gek liep en er een ambulance bij kwam. En nou, er was allemaal gedoe. Maar ik voelde wel echt dat ik hier het centrale middenpunt van die hele gebeurtenis was. En er werd niks over mij besloten, er werd met mij besloten. En dat bleek helemaal niet zo heel vanzelfsprekend te zijn. En vanuit daar is het eigenlijk een beetje gaan rollen en ik ben dingen gaan delen op Instagram en dat groeide en groeide en groeide. En toen werd ik voor de tweede keer zwanger en toen dacht ik, oh wacht, protocollen, waar ik het niet mee eens was. Dat ik dacht, oké, dit gaan we zo even niet doen. Daar begon echt mijn persoonlijke zoektocht naar, oké, maar als je dan iets anders wilt dan de standaard manier van zorg, hoe ga je dat dan op een goede, slimme manier aanpakken? Uiteindelijk is daar die cursus uitgekomen. Die doe ik nu 2,5 jaar. Nou, wel langer volgens mij. Mm-hmm. Ja, 2,5 jaar ongeveer. En dat is heel leuk. En vervolgens werd ik ook gevraagd voor het bestuur van de geboortebeweging. En eigenlijk, ik ben dus gewoon een beetje per ongeluk eigenlijk deze wereld ingerold.
Ja, zo werkt het dan met de geboortezorg. Als je er eenmaal in zit,
dan kom je er niet meer uit.
Dan kom je er niet meer uit. Nou, dan zit je er ook gelijk kniediep in.
Ja, zeg maar. Ja.
Ja, dat zeggen cliënten ook wel vaak, of zwangeren, die dan inderdaad zich gaan verdiepen in wat er allemaal nog meer kan naast de reguliere protocolaire zorg, zeg maar. Zeg, als je daar eenmaal begint met lezen, dan...
Dan stop je ook niet.
Nee, dan stop je ook niet. Nou, jij bent dus helemaal niet meer gestopt.
Nee, ik heb er een hele carrière van gemaakt.
Hey, want jouw cursus heet bevallen als een baas. Dat zou je al een mindset op zich aan zich kunnen noemen. Mensen hebben daar meteen al denk ik heel verschillende associaties bij. Hoe zou jij, als je er een naampje aan moet hangen van een bepaald type mindset, hoe zou je het dan omschrijven?
Ik denk precies dat dat het is, bevallen als een baas. Dus echt, het gaat heel erg over dus eigenaarschap nemen over je bevalling. En niet anti of voor de protocolaire, reguliere zorg zijn, maar een heel bewust, zelf daar heel bewust in staan en nadenken over, oké, dit is wat me geadviseerd wordt. Wat vind ik hiervan? Hoe zit het met mijn persoonlijke situatie en wat ga ik hiermee doen? Dus niet zomaar overal in mee te gaan, maar gewoon heel actief zelf na te denken over wat werkt voor jou nou heel goed. Vrouwen zijn heel snel geneigd om zichzelf te zien als een soort hulpeloze factor in die bevalling. Jij bent een soort, er gaat jou iets overkomen, zowel in je lichaam als in de zorg, zeg maar. Mensen gaan voor jou bepalen wat er gaat gebeuren en jouw lichaam gaat iets doen en jij bent daar een soort van hulpeloze slachtoffer van en je moet het maar een beetje lijdzaam ondergaan. Zo zien veel mensen het nog. Terwijl er zoveel factoren zijn in die bevalling waar je wel degelijk heel veel invloed op hebt. Je kunt nooit 100% controle hebben over wat er gaat gebeuren in een bevalling. Want een bevalling is de natuur en de natuur doet gewoon zijn ding en houdt geen rekening met onze plannen. Maar tegelijkertijd kun je in hoe je er zelf in staat, in de omgeving die je creëert, in de keuzes die je maakt over je zorg, in ook bijvoorbeeld de zorgverlener die je kiest of wie je kiest mee te nemen naar je bevalling, kun je zoveel invloed uitoefenen op dat verloop daarvan, waardoor je dus ook ervoor kunt zorgen dat je heel tevreden terug kunt kijken op die bevalling, omdat je weet dat je de goede keuzes voor jou hebt gemaakt. Ook als het dus helemaal anders liep dan je van tevoren bedacht had.
Mm-hmm.
En dat is best wel een soort van ondergeschoven kindje bijna. Die ervaring die vrouwen zelf hebben, die is zo belangrijk, terwijl we toch heel vaak nog horen van, oh, maar gelukkig is je baby gezond. Of het enige wat telt is dat de baby gezond is.
Ja.
Terwijl die hele ervaring op vrouwen echt heel veel impact maakt, emotioneel. En die gaan ze ook echt nooit vergeten. En dat stukje, daar mogen we echt best wel wat meer aandacht voor hebben. Hoe belangrijk het is voor jou als vrouw of moeder om een positieve bevalervaring te hebben. Want je gaat dat nooit meer vergeten. Als je aan een vrouw van 90 vraagt, die misschien al half dement is en niet weet wat ze vanochtend op de boterham heeft gegeten, ze weet nog wel, 70 jaar geleden, hoe het was toen ze ging bevallen.
Mm-hmm.
Maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat je jezelf ook een belangrijke factor durft te maken in je bevalling. Dat jij mag bepalen wat er nodig is voor jou om met zelfvertrouwen die bevalling in te gaan en er ook uit te komen met het gevoel van, oké, dit was mijn bevalling.
Mm-hmm.
Ik was de baas van dit proces.
Ja, en dan bij baas hebben mensen soms verschillende, hoe zeg je dat, associaties. Wat is voor jou het woord baas?
Dat je hebt een team om je heen. Je hebt mensen die je kunnen adviseren, die je kunnen helpen. Maar jij bent, in het Engels zouden ze dan zeggen, you call the shot. Weet je, uiteindelijk ben jij degene die ja of nee mag zeggen over wat er wel of niet met je mag gebeuren. En wat er wel of niet gaat gebeuren in die bevalling. Even los van de fysieke dingen waar je niet altijd invloed op hebt.
Mm-hmm. Nee, maar dat hoor ik je heel duidelijk zeggen. We hebben geen invloed op de natuur. Dat loopt zoals het loopt. Kijk, ja, je kan aan de voorkant dingen zo gunstig mogelijk, zeg maar, voor jezelf creëren. We weten dat sommige dingen beter werken dan andere dingen. Maar het gaat hem vooral in de keuzes die je wel of niet
precies
maakt. Ja. En je zegt ook, die positieve ervaring, die gun ik heel veel vrouwen. Waar zit dat hem vaak in? Dat goed terugkijken?
Dat goed terugkijken zit hem in, voor een deel speelt natuurlijk wat er gebeurt, speelt natuurlijk wel gewoon mee. Als een bevalling heel lang duurt of heel veel pijn doet, dan is dat gewoon, dat is niet leuk. En toch blijkt dat, of zelfs als je uiteindelijk een keizersnede zou krijgen, of je kindje wordt geboren met een vacuümpomp of iets dergelijks, dat zijn geen leuke dingen in principe. En toch merk je elke keer bij vrouwen dat vooral de manier waarop de dingen gebeurd zijn heel veel meer impact heeft op hun tevredenheid over de bevalling dan precies datgene wat er gebeurde. Dus voor een vrouw is het een hele andere ervaring of er voor haar wordt besloten dat ze een vacuümverlossing krijgt.
Mm-hmm.
Of dat zij uiteindelijk degene is die actief kan zeggen, ja, laten we dit doen.
Ja, want je ziet het allebei de kanten op gebeuren. Hè? Vrouwen die op papier een prachtige bevalling hebben en die zeggen, ja, ik vond het vreselijk.
Ja.
En andersom, dat ik denk, jeetje, maar jij hebt de hele rattenplan gehad met weeënopwekkers en vacuüm. Ja. Of misschien toch nog een keizersnede op het eind.
En een fluxus.
En een fluxus erachteraan, ruim bloedverlies. En die mensen zeggen, ja, maar ik heb me overal in meegenomen gevoeld.
Ja, en ik vond het geweldig.
En die keizersnede, dat was nodig om uiteindelijk die baby geboren te laten worden. Ja,
dat is de kracht van regie hebben in je bevalling. Dat het je niet allemaal overkomt, maar dat je een heel bewust proces doorgaat.
Mm-hmm.
En het is het verschil tussen, ik moest een keizersnede en ik vind het niet leuk, of ik ben bevallen per keizersnede. Ik had liever, misschien had ik liever anders willen bevallen.
Ja.
Maar ik heb hier goed over nagedacht. En het was echt een bewuste keuze om te doen. Ik sta er 100% achter. Ik denk dat daar vaak het verschil in zit. Dat vrouwen die regie niet gevoeld hebben, die hebben het gevoel alsof hun bevalling een beetje van ze afgepakt is.
Mm-hmm.
Terwijl als je wel die regie weet te behouden, dan zijn het echt jouw keuzes. En dan kun je dus inderdaad alsnog met die keizersnede bevallen, maar dan voel je daar helemaal oké over.
Ja, vrouwen zeggen dan ook vaak, ik heb me meegenomen gevoeld. En vooral ook, ik heb elke stap begrepen.
Ja, ik dat heb het begrepen.
Met je hoofd ook snapt, oh, die zorgverlener adviseert me nu dit.
Om deze reden. Ja, ja,
precies. En daar kan ik me in vinden.
Precies.
Ik
bedoel, dus we gaan het doen.
Ja.
Maar dan sta jij aan het stuur van wat er gebeurt. In plaats van dat je dus dat hulpeloze slachtoffer voelt, die alles maar overkomt en waarover bepaald wordt.
Ja, in dat opzicht zou een zorgverlener meer een soort kompas zijn, hè? Van we kunnen links, we kunnen rechts. En jij beslist uiteindelijk wat de daadwerkelijke navigatie
wordt. Ja, eigenlijk de zorgverlener zou wat mij betreft voor een groot deel de rol van adviseur moeten hebben. Van, hè, vanuit medisch oogpunt adviseer ik je dit. Dit zijn de voor- en nadelen van deze keuze. Hoe sta jij daarin? En vanuit daar heb je natuurlijk een gesprek met elkaar. Van, nou, of ik ben het er mee eens of ik ben het er niet mee eens. En waarom dan? En dan ga je een gesprek voeren met elkaar. Als we dat meer zouden gaan doen, dan denk ik dat heel veel vrouwen met een veel tevredener gevoel hun bevalling uit zouden komen.
Met misschien wel dezelfde uitkomsten?
Met dezelfde uitkomsten, want dan ben je nog steeds per keizersnede bevallen, weet je. Ja. Heel klinisch gezegd is er niks veranderd in dat hele verhaal. Maar voor haar gevoel is er dan heel veel anders dan wanneer er medegedeeld wordt, dit wordt een keizersnede, en je als vrouw dus ook het gevoel hebt van, oh, ik mag niks vragen. Weet je, daar, vrouwen voelen vaak die hele hoge drempel van, oh, ik heb eigenlijk een vraag, maar ik wil niet lastig zijn. Of misschien komt het dom over als ik die vraag vind, of vinden ze me dan irritant. Mm-hmm. Dus het hoeft ook helemaal niet te zijn dat die vrouw nee gaat zeggen tegen die keizersnede. Ze heeft gewoon vragen. Ze snapt het eigenlijk niet.
Nee.
En als die vragen beantwoord zijn, dan hebben ze vaak al zoiets van, oh, oké, is goed.
Ja.
En dan voelen ze dus regie, want ze begrijpen het en ze zijn het er ook echt mee eens wat er gaat gebeuren.
Ja, en dat kun je, weet je, nu, wij zitten heel erg in de geboortezorg, maar dat kan natuurlijk op elk vlak in je leven eigenlijk.
Ja, en ook op elk vlak in de zorg, weet je, ook als je bij je huisarts komt, als je vragen, ja, als je huisarts je medicijn voorschrijft en jij denkt van, hè?
We gaan wel of niet starten met antibiotica.
Ja, of hè, dit, dat je denkt van, ik snap het niet, of voor mijn gevoel vergeten we iets in dit verhaal, dat je gewoon gaat doorvragen van, hé, waarom? Of hoe zit dit? Of hoe zit dat? Weet je, leg je bedenkingen voor.
Ja.
Ga het erover hebben.
Want uit onderzoek weten we ook dat ongeveer 1 op de 5 vrouwen traumatisch terugkijkt. Nu vond ik wel, dat cijfer hoor je heel vaak. 1 op de 5. Ik heb geprobeerd het wetenschappelijk op te zoeken uit welk onderzoek het komt. Dan is het waarschijnlijk al van heel lang terug. Dus ik ben wel benieuwd.
Ik ga hem je opsturen.
Ja?
Ik ga hem je opsturen. Hij is van vorig jaar volgens mij.
Oké, nou fijn. Stuur hem alsjeblieft op. Want zelf heb ik het idee dat er wel iets aan het veranderen is in de geboortezorg. Dat een beetje aangewakkerd door wat mondigere cliënten, zorgverleners die, nou, ik denk ook door jou en je Instagrampagina en je cursus, maar ook door, nou, dat er vaker vraagtekens worden gezet bij, oh, waarom doen we eigenlijk wat we doen? En dat autonomie en regie dus ook steeds belangrijker worden. Dat het steeds minder is, de dokter bepaalt, maar steeds meer laten we samen kijken, wat weten we uit de wetenschap en wat is de beste manier die voor jou, die voor deze betreffende cliënt werkt. Want ik las laatst op jouw Instagram, ja, protocolaire zorg is een soort one size fits all. En zo werkt de geboortezorg natuurlijk niet. Maar goed, we zeiden hier voorafgaand aan deze podcastopname ook, wij zitten misschien wel heel erg in een bubbel waarin dat zo lijkt. Wat denk jij? Is die verandering echt gaande of is het vooral onze bubbel?
Allebei. Je merkt gewoon echt, ik merk het ook in mijn eigen werk. 3 jaar geleden of zo was het hele idee van je mag zelf iets kiezen tijdens je bevalling, was best een beetje, nou, nieuw of nieuwig of zo. Daar hadden we met z'n allen nog niet zo heel hard over nagedacht. En ik zie nu wel dat eigen keuzes maken veel meer, nou, een beetje in de mainstream begint te komen en vragen stellen. En niet per se dus inderdaad dat doe maar gewoon wat de dokter zegt. Maar dat mensen zich, en wat je zegt, in het algemeen, in de hele maatschappij veel meer gaan afvragen van, goh, wat wil ik nou zelf eigenlijk?
Ja.
We zijn ook als maatschappij natuurlijk veel meer gegaan naar een, hè, iedereen kan voor zichzelf bedenken, wat voor leven wil je hebben? In plaats van vroeger was het dan wel best wel standaard voor iedereen. En ik denk dat met bevallen net zo is. Maar ook hoeveel informatie je tegenwoordig tot je beschikking hebt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de generatie van mijn moeder. Mijn moeder beviel in de jaren 80. En dan, hè, je had je verloskundige of je gynaecoloog. En dat was ook het enige ziekenhuis wat je kende. Want je hoorde nooit iets over een ander ziekenhuis. En je had Ja, de vrouwen in je familie en je vriendinnen die bevallen waren. En dat was ongeveer je referentiekader.
Ja.
Dus bijvoorbeeld als al die vriendinnen van jou bij diezelfde verloskundige waren bevallen,
dan was dat
dan
zo.
Is dat je referentiekader.
Ja.
En nu hebben we natuurlijk dat je online kunt gaan en de ervaringen van duizenden vrouwen tot je kunt nemen. En dan ga je ook de verschillen zien. Want dan kun je dus ook bijvoorbeeld denken van, oh, die verloskundige van haar heeft dat heel anders gedaan. Of, oh, die vrouw die had ook, ik noem maar wat, langdurig gebroken vliezen. En bij haar hebben ze dat heel anders gedaan. Ja, en dan gaan vrouwen het automatisch, gaan ze vragen stellen.
Terecht ook, denk
dus
ik.
Dus die hele maatschappij is natuurlijk veranderd. En dat zie je in de geboortezorg ook.
Ja, ja, zo had ik er nog niet over nagedacht inderdaad. Maar die grotere bron aan informatie, die is er niet alleen voor ons als zorgverleners, maar juist ook heel erg
voor
cliënten.
Je cliënt. Maar ook, ja, bijvoorbeeld dat je nu als cliënt kun je de richtlijn gewoon zelf gaan inlezen thuis.
Mm-hmm.
Dus die cliënt die heeft ook veel meer, ja, het is misschien niet, macht tussen aanhalingstekens, ja, gekregen. Want die kan die richtlijnen zelf uitzoeken.
Ja, als kennis macht is, dan,
ja, precies,
heeft ze meer
dus
macht.
In die zin, ja, heeft die cliënt ook veel meer macht gekregen.
Ja, en dan heb je zorgverleners die zeggen, oh, maar dat is mijn terrein. En waarom ga jij onze richtlijn lezen, zeg maar? Zo, ik juist denk, ik vind deze kentering in de geboortezorg eigenlijk heel fijn. Omdat het voor mijn gevoel het gesprek opent in de spreekkamer.
Ja, maar dan moet je een gesprek wel fijn vinden.
Ja, maar is dat zo ingewikkeld?
Kijk, zorgverleners zijn ook mensen.
Ja.
Dus gelukkig. Gelukkig. Dus zoals alle mensen vinden sommige dingen makkelijker dan andere dingen. Dus er zijn ook zorgverleners die vinden dat lastig.
Ja.
Dat er cliënten zijn die nu opeens allemaal afwijkende keuzes willen maken. Of met, nou, in hun ogen misschien ook wel gekke dingen komen. En soms komen ze, mm-hmm, misschien ook wel met gekke dingen. Hè? Dat kan.
Ja.
Dus het vergt van zorgverleners ook veel meer soort van een fluiditeit. Zo van, weet je moet heel snel kunnen schakelen. Tussen bij deze cliënt ga ik het zo aanpakken. En bij die cliënt ga ik het zo aanpakken.
Ja.
Het is echt een hele andere manier van werken en communiceren. Dan een beetje het stereotype ouderwetse dokter. Dit is mijn praktijk, dit is hoe we het doen, punt.
Ja. Ja, protocol kan natuurlijk ook houvast geven. Hè? En,
maar dat mag.
Ja.
Maar het vergt van zorgverleners een soort van andere skills om te zeggen van, nou, dit is het protocol, beste cliënt, wat wil je?
Ja.
Dus je hoeft het protocol niet los te laten. Je kunt als zorgverlener vasthouden aan het protocol van, dit is mijn medisch advies. Want dit is hoe ik en mijn beroepsgroep het met elkaar afgesproken hebben. Dit is wat we over de algehele linie de beste manier van zorg vinden. Maar wat vind jij, cliënt?
Ja.
En vanaf daar ga je een gesprek aan. Maar dat vergt dus, de dokter of de verloskundige van 2023 heeft hele andere vaardigheden nodig dan de dokter uit 1960.
Ja. Ja, dat is denk ik waar. En ik denk dat je dat ook wel ziet gebeuren,
ja,
in de geboortezorg. Van, ja, mensen die wel meebewegen of mensen die minder meebewegen.
Nou ja, een, ja, deel werkt, beweegt dus mee met die nieuwe situatie. En,
ja,
en een deel vindt dat nog lastig. En kan ik me ook best wat bij voorstellen als je heel lang op een bepaalde manier gewerkt hebt en het moet opeens anders. Dat vinden mensen lastig.
Ja.
Verandering is altijd lastig.
Ja, verandering is altijd lastig. Dus ja, misschien is er nu veel een verandering. Want de vraag was, in eerste instantie, merk jij ook die verandering? Ja, er is een verandering. Alleen de vraag is hoe hard die gaat.
We zitten aan het begin, denk ik.
Ja.
Ik denk echt dat we aan het begin zitten van niet alleen in de geboortezorg, maar überhaupt in de zorg.
Mm-hmm.
Een andere manier van zorg verlenen.
Ja. Ja, ik vind dat heel interessant, daar kunnen we heel lang over doorpraten.
We gaan verder.
Ook omdat ik denk dan, ja, dat meer het gesprek aangaan en niet we gaan het op deze manier doen, dat kost tijd.
Ja.
En tijd kost geld.
Ja.
En dat is nou net waar onze hele zorgsysteem
moeite mee heeft.
Moment, ja. Al dan niet een gebrek aan heeft. Goed, daar kun je heel lang over doorfilosoferen. Laten wij het bij,
ja,
ons stukje
houden. Dat is een andere podcast.
Daar heb
ik ook
podcast.
Nog ideeën over, maar dat is te veel.
Nee, want laten we nog even terug naar het stukje dat 1 op de 5 vrouwen op dit moment negatief terugkijkt op haar bevalling. Aan de andere kant geloof ik niet, en volgens mij met mij heel veel mensen, dat zorgverleners 's ochtends opstaan en denken, vandaag ga ik eens even 3 vrouwen een trauma bezorgen. Je zei het net ook, zorgverleners zijn mensen, we hebben uiteindelijk hetzelfde doel. En toch is dat cijfer veel te hoog. Dus er moet iets anders. Maar
ja,
wat moet er dan anders volgens jou?
Nou, je zegt het precies goed. Bijna alle mensen staan 's ochtends op met de intentie om het goede in de wereld te gaan doen. Dus hè, er zit altijd een rotte appel tussen. En die hebben we bij zorgverleners ook, maar die hebben we bij alle mensen. Maar inderdaad, iedereen komt met goede intenties. Alleen zijn die goede intenties, daar heb je niet zo heel veel aan als de uitkomst niet goed is. En als de uitkomst is dat 20% van de vrouwen negatief terugkijkt op de bevalling, dan betekent dat dus dat 80% wel goed terugkijkt. Dus dat is fijn. Mm-hmm. Maar 20% is gewoon te veel. Dat betekent namelijk 1 op de 5 vrouwen die zegt van nou, mag ik scheld worden gebruiken in deze podcast?
Vertel.
Die zegt dit was gewoon een shitbevalling. Dat is te veel. Dus we moeten ergens gaan erkennen dat ondanks alle goede intenties ergens toch de plank misgeslagen is. Mm-hmm. Soms misschien wel van juist door die goede intenties. Dat je het als zorgverlener zo graag goed wil doen, dat je even de positie van die vrouw vergeten bent. Mm-hmm. En haar blijkbaar doordat je het dus zo graag goed wil doen, misschien haar niet echt goed gezien hebt of niet echt goed gehoord hebt. En dat is een heel veelkoppig monster. Weet je, die 20%, dat is een heel complex verhaal van wat jij noemt werkdruk. Verantwoordelijkheden die zwangeren moeten nemen. Verantwoordelijkheden die zorgverleners aan de ene kant moeten nemen. En soms ook moeten loslaten. Dus dat je de verantwoordelijkheid ook bij je cliënt durft te leggen voor de keuzes die zij maakt. Dan hebben we nog onze maatschappelijke overtuigingen. Nou, weet je, er zit heel veel wat meespeelt.
Ja. Yeah.
Maar het zou een goed begin zijn om collectief als geboortezorg, maar ook gewoon als individuele zorgverlener, probeer uit dat gevoel te komen dat je persoonlijk aangevallen wordt. Probeer dat even los te laten en ga nou eens echt luisteren naar wat die vrouwen die in die 20% zitten, die zeggen dit vond ik echt gewoon een shit ervaring, die bevalling. Wat hebben die vrouwen je nou te vertellen? Mm-hmm. Wat vertellen ze over waarom ze die bevalling zo vervelend ervaren hebben. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor artsen en kraamverzorgenden en verloskundigen. Dat geldt net zo goed voor mensen zoals ik. Weet je, ga echt luisteren naar wat vrouwen te vertellen hebben over hun ervaring. Want er zijn natuurlijk ook vrouwen die misschien een beeld hebben gekregen wat heel rooskleurig is met, oh, maar als je maar genoeg ontspannen bent en genoeg vertrouwen hebt in de natuur en dat bad in je woonkamer zet en die zoutlamp aanzet, dan komt het wel goed. Mm-hmm. En al die dingen helpen. Dat gaat je echt helpen als je zelfvertrouwen hebt, kunt ontspannen, in bad gaat en die zoutlamp neerzet. Dat is geweldig. Ja. Doe dat. Maar het is geen garantie. En als die vrouwen dus uiteindelijk alsnog naar dat ziekenhuis gaan met die weeënopwekkers en die ruggenprik en die keizersnede en die fluxus, ja, die vrouwen die voelen zich ook gewoon genaaid.
Mm-hmm. Sterker nog, dan is denk ik het gat tussen verwachting en daadwerkelijke uitkomst zo groot.
En dan is het dubbel op. Want misschien heb je dan ook nog die ene verloskundige gekregen die niet geluisterd had naar wat je zei. Weet je, dan krijg je gewoon bingo heb je dan gescoord op die kaart van de negatieve ervaring. Dus iedereen die bezig is met zwangere vrouwen en kraamvrouwen en vrouwen die gaan bevallen, ga nou eens echt luisteren naar wat die vrouwen je vertellen. Want dat is gewoon echt de weg. En als je niet echt naar ze kunt luisteren, dan gaat het ook niet beter worden.
Want het zou mooi zijn als we dat percentage van die 20% gewoon als een soort, het is een feit. Mm-hmm. Dus dat we het ook zo gaan benaderen en dat we met elkaar gaan kijken, hoe kunnen we dat oplossen? En niet een soort van, jij bent fout, dus jij moet dit oplossen. Maar inderdaad, laten we het maar zien als een maatschappelijk probleem, als het ware.
Ja.
En toch zijn er ook veel mensen die dit heel erg tegen de borst stuit. Ik volg jou al een tijd en ik weet dat je in het begin wel echt tegen de stroom in moest zwemmen, zeg maar. Dat je veel kritiek hebt gekregen, of misschien nog steeds wel krijgt. Waar gaat die kritiek voornamelijk over?
Die kritiek die gaat over wat ik daar uithaal, is 1, zorgverleners voelen zich niet voldoende gewaardeerd. En dan kom ik ook nog even met kritiek. Mm-hmm. 2, het is moeilijk om kritiek te incasseren. Want je kunt bijvoorbeeld iets zeggen over de geboortezorg. Mm-hmm. En dan zal er een heel deel zijn waar dat verhaal niet over gaat eigenlijk. Maar die voelen zich wel aangesproken. Mm-hmm. Dus ze doen het helemaal niet waar het over gaat. Maar ze denken wel van, oh, maar ze heeft het over verloskundigen, dus dat ben ik ook. En ik doe zo hard mijn best. Mm-hmm. Maar het gaat ook over de zelfreflectie kunnen toepassen op jezelf. En kunnen toegeven aan jezelf van, oh, maar misschien kan dit ook wel gewoon beter. Ik heb het zelf ook, ik heb dat zelf ook wel eens moeten doen, dat ik zo'n bak kritiek kreeg. En aan de ene, je eerste reactie is meteen om in de ontkenning te gaan. Mm-hmm. Dit is niet waar. Wat jij zegt over mij is niet waar. En dan hoef je er ook niks meer mee. Dat is heel makkelijk, want dan kun je het loslaten. Want wat die persoon zegt over mij is niet waar, dus ja. Ik ga verder. Maar er zijn ook echt momenten geweest dat ik na een stukje zelfreflectie toch moest toegeven van, oké, op sommige punten heeft deze persoon eigenlijk gewoon gelijk. En op die punten moet ik het beter gaan doen. En dat is lastig en pijnlijk en gênant om dat naar jezelf toe te gaan geven van, oh, I fucked up, weet je wel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk word je er wel echt beter van. En het is ook niet erg om aan jezelf toe te geven van, goh, hey, misschien kan er wel wat beter in hoe ik de dingen aanpak. Maar als we het niet doen, reflecteren op onszelf, dan gaan we ook nergens komen. Dan raak je alleen maar verder van elkaar verwijderd in zo'n discussie.
Mm-hmm. En jij zegt al dat je dat soms uitdagend vindt. Dat last. Ik denk dat heel veel mensen dat mm-hmm. vinden in de zorg, werkend of mm-hmm. niet. Maar ik denk dat dat ook echt iets is wat je bij artsen en bij verloskundigen ziet. Ook omdat we met elkaar een systeem hebben gebouwd waarin je het vooral, maar ik doe het toch goed, ik doe toch mijn uiterste best. En dat die moeite, ja, dat, ik vind het soms moeilijk dat je, dat hoeft niet op één lijn te liggen. Je kunt extreem je best doen en toch doen wat ontzettend onhandig is.
Ja, maar dat is, weet je, ik denk dat niemand ontkent dat die verloskundigen en die artsen en die verpleegkundigen en die kraamverzorgenden, die doen allemaal hun stinkende best.
En toch is het en een toch gevoel
slaat
dat je, als
het soms de plank krijgen. Mis.
Ja.
En dat kan gebeuren. En dat is gewoon niet leuk als dat gebeurt. Maar je hebt het wel aan te kijken op zo'n moment. En ik denk dat je als beroepsgroep iets aan te kijken hebt op het moment dat 20% van de vrouwen zegt, dit was echt niet oké. Okay. Mm-hmm. Of op het moment dat de helft van de vrouwen zegt, ik had niet het gevoel dat ik iets mocht kiezen. Dat ik een stem had in mijn bevalling. Mm-hmm. Dan heb je gewoon iets aan te kijken. En dat betekent niet dat je als beroepsgroep niet deugt. Of dat jij als mens niet deugt. Of dat alles in je werk wat je doet verkeerd is. Het betekent gewoon dat er een verbeterpunt is. Zo simpel is het. We hoeven het ook niet ingewikkelder te maken dan het is. Het is gewoon een verbeterpunt.
En zo moeten we het ook benaderen. Van oké, we krijgen een verbeterpunt op een schoteltje voorgeschoteld. Hoe gaan we hier eens mee om?
En het zegt niks over de waarde van je werk. En het zegt niks over jouw inzet of over jou als persoon. Je doet belangrijk werk, je doet goed werk, maar je hebt een verbeterpunt.
Ja, simple as that.
Soms als je de dingen gewoon uitkleedt tot de essentie, dan blijken ze opeens een stuk minder eng of spannend of ingewikkeld te zijn dan je in de eerste instantie denkt. En dat denk je in de eerste instantie als verloskundige misschien van, ja, maar ik doe toch zo mijn best en deug ik dan niet en deugt mijn werk dan niet? Je doet je best, je bent goed, je mm-hmm. werk deugt, je doet goed werk en je hebt een verbeterpunt. Die ja. dingen zijn er allebei.
Ik weet nog heel goed dat ik een keer een bevalling begeleidde thuis. Het was een vierde kind of zo, waren een tijdje aan het persen en toen heb ik die vrouw op de baarkruk gezet. Of in ieder geval, ik stel voor, kom, we gaan even naar de baarkruk. En achteraf was zij, zei ze, maar ik wilde dat niet. Ik wilde niet op die baarkruk. En mijn eerste reactie was inderdaad ook, hè, maar daar kwam je kind toch? En dat was toch wat nodig was op dat moment. Het was de goede optie. Dus ik was in eerste instantie best wel geraakt. Dat ik dacht,
je dacht, ik heb het goed gedaan. Het en dan is iemand toch niet tevreden.
Ja, dus toen dacht ik, ja, potverdorie. Weet je wel? Totdat ik inderdaad even de tijd had om daarover na te denken. En dacht, shit. Maar nu heb ik nog niet wat ik wilde. Want ik wil dat die vrouw goed terugkijkt op haar bevalling.
En dat
nu,
willen jullie allemaal als
dat willen we allemaal. Maar ik met mijn goede intentie zet haar op de baarkruk. En dan is ze niet blij.
Ja.
Toen dacht ik wel, kak. Ik had hier dus iets anders moeten doen. Wat had ik anders moeten doen? Nou ja, en dat kunnen, zo kunnen reflecteren. Ja, dat is misschien wel een van de skills waarvan jij zei, de dokter van 2023 moet iets anders kunnen dan de dokter van 1960.
Ja, gewoon echt andere vaardigheden nodig dan vroeger.
Ja.
En dit is echt een heel goed voorbeeld wat je nu noemt over die baarkruk. Jij met al je goede bedoelingen denkt, ik zet die vrouw op de baarkruk. Het werkt ook nog, want er kwam een baby uit. Dus hola die.
Ja, je zou en kunnen toch zeggen, wat heb je te zeuren?
Ja, wat heb je het goed gedaan?
Ja.
En vervolgens was zij toch niet tevreden. En dan kun je inderdaad of zeggen, nou, wat zeur je nou? Het heeft toch gewerkt? Je baby werd daarna geboren. Mm-hmm. Of het bestaat allebei naast elkaar. Ja, het werkte. Ja, haar baby werd toen geboren. Mm-hmm. En toch had het misschien ook op een andere manier gekund.
Ja.
En weet je, het hoeft ook niet perfect in één dag. Het gaat ook nooit helemaal perfect zijn, want je kunt geen gedachten lezen. Dus jij met je verloskundige hoofd denkt, oh, die baarkruk, laten we dat proberen. Dat zou best wel eens goed kunnen werken. Mm-hmm. En je kunt niet altijd ruiken dat die vrouw denkt, oh, maar daar heb ik helemaal geen zin in.
Nee, en dan merk je dat het dus heel logisch is dat de meeste klachten die er ook zijn, gewoon gegrond zijn op communicatie.
Ja, communicatie is misschien wel een van de belangrijkste vaardigheden die de moderne verloskundige nodig heeft.
Ja, al dan niet de belangrijkste.
En de moderne cliënt trouwens ook. Mm-hmm. Het werkt twee kanten op. Communiceren kun je niet in je eentje.
Nee, want we hebben het nu heel erg over de zorgverlener, hè? Maar welke verantwoordelijkheid hebben cliënten hierin? Of zwangeren. Ik vind cliënten, dat klinkt wel heel erg top-down misschien. Welke verantwoordelijkheid hebben vrouwen, zwangeren, aanstaande ouders in dit geheel?
Ga eens bewust nadenken over wat je nodig hebt, wat je wilt. Op tijd, weet je. Hoe zie je het voor je, die bevalling? Wat vind je, wat zijn de dingen die het voor jou een hele fijne ervaring gaan maken? Wat heb je nodig in termen van communicatie? Hoe communiceer jij op momenten dat je onder druk staat? En dat moet je zorgverlener ook begrijpen. Want als jij bijvoorbeeld weet van je cliënten van, hè, stel, je zit in die persfase en het schiet eigenlijk niet echt op. De ene cliënt zal heel goed reageren op, en nu ga je verdorie je baby eruit persen. Terwijl voor die andere is dat echt traumatisch als je dat op zo'n moment doet. Want die voelt zich onder druk gezet en ze doet het niet goed. En voor mij zou dat heel goed werken. Als je tegen mij zegt, oké, nu ga je stoppen met je aanstellen en gaat je baby eruit persen. Voor mij werkt dat perfect. Voor sommige vriendinnen van mij hebben ze trauma voor het leven. Dat moet je van tevoren, moet je een idee van elkaar hebben van, hey, wat heb je op zo'n moment nodig? Ik zeg tegen mijn cursist van, denk bijvoorbeeld eens terug aan een moment in je leven dat je heel ziek was of heel veel pijn had bijvoorbeeld. Weet je, wat wil je op zo'n moment? Wil je graag bijvoorbeeld aangeraakt worden door iemand? Of wil je juist, weet je, laat maar met rust. Mm-hmm. Dat gaat je een soort indicatie geven, zonder garantie, wat je op dat moment nodig hebt. En je hebt als zwangere ook de verantwoordelijkheid om op het moment dat die verloskundige met al haar goede bedoelingen zegt, kom, we gaan op de baarkruk, om te zeggen, dat wil ik niet. Want jij kon het niet ruiken aan haar, dat ze niet op die baarkruk wilde. Daar heb je als cliënt zelf je verantwoordelijkheid in te pakken. Om ook gewoon aan te geven van, heb ik geen zin in. Ga ik niet doen.
Nee. Maar verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes maken. Ik denk dat je daar in eerste instantie kennis voor nodig hebt.
Zeker.
Dus dat vraagt sowieso al een hele actieve houding. Je kunt niet achterover gaan zitten en zeggen, nou, ik laat het allemaal over me heen komen.
Dat kan ook.
Ja, dat kan.
Dat is een keuze.
Dan is het moeilijker om te zeggen, dit wil ik niet. Nee. Want als je er überhaupt nooit over na hebt gedacht dat het een optie zou zijn, weet je ook niet wat je misschien zou willen in zo'n situatie. Als mijn huisarts nu zou zeggen, goed gekeken, we gaan linksom of rechtsom. Ik denk, was dat überhaupt een optie?
Ja. Terwijl misschien als je had gezegd, we gaan links, had je gezegd, oké, dokter.
Ja, is goed. Nou ja, dan is de kans dat ik, zeg, veel groter. Om dan vervolgens 2 weken later te denken, shit, had het eigenlijk ook anders gekund?
Ja. Dat is dus ook. Je hebt, de eerste keuze is, wil ik keuzes maken, ja of nee? En als je beslist, ik wil geen keuzes maken, dus hè, beste verloskundige, ik vertrouw jou, ik ga doen wat jij zegt. Dat kan, die keuze kun je maken. Maar dan moet je dus ook bewust van zijn dat het kan gebeuren dat je achteraf denkt, die verloskundige heeft eigenlijk een hele gekke keuze voor mij gemaakt. Ik had dat anders gewild.
Ja. En daar begint dus eigenlijk al je verantwoordelijkheid.
Daar begint je verantwoordelijkheid. En als je dat dus, als je zelf je huiswerk niet wilt doen, dat is ook prima. Er is niks mis mee om gewoon te zeggen, ik vind die dokter cool, ik vertrouw hem, ik ga gewoon doen wat hij zegt.
Ja.
Maar dan ga je het dus ook doen met wat hij zegt. Dat is dus waar je op voorbereid moet zijn. Dan krijg je het recept van de dokter.
Ja.
En niet meer en niet minder dan dat.
En dan kun je daar achteraf van vinden wat je wil, maar dat is waar je voor gekozen hebt.
Precies, dat is dan. En daar moet je dan ook vrede mee kunnen sluiten voor jezelf.
Ja, want dat is.
Je zegt, oké, ik ben er nu achter gekomen dat het misschien ook wel anders had gekund. Ja, en dat is dan waar je op dat moment voor gekozen hebt.
Ja, en ook dat met de kennis van nu weet ik dat het anders had gekund.
Dat is altijd zo makkelijk.
Dat is altijd zo makkelijk.
Ik heb een hele positieve eerste bevalervaring gehad.
Ja.
En met de kennis van nu had ik hele andere keuzes gemaakt dan toen.
Precies. Dus ook
en
dat
het had anders gekund.
Ja.
En ik weet bijvoorbeeld dat de verloskundige met wie ik toen bevallen ben, nu 6 jaar later ook heel anders werkt.
Ja. Want wij veranderen als zorgverleners gelukkig
ook. Want jullie
ook.
Veranderen ook mee. Dus achteraf hadden wij allebei andere keuzes gemaakt bij mijn eerste bevalling. Maar dat is oké. En dat doet er ook niet toe. Want mijn bevalling was voor mij gewoon een positieve ervaring. En die kan zo blijven, ondanks dat ik zeg, nou, het had ook wel anders gekund.
Ja, voortschrijdend inzicht.
Precies.
En verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes maken is voor veel vrouwen wel vaak iets nieuws. Iets wat ze misschien wel nog nooit gedaan hebben in hun leven. En nu ineens wordt gevraagd, goh, wat wil jij eigenlijk?
Ja, dat zijn we niet gewend, hè?
Nee. En soms zit het in kleine dingen, soms zit het in grote dingen. Soms is afwijken van een advies wat je krijgt best wel ingewikkeld. Waar komt die spanning toch vandaan?
Ik denk dat die voor een deel komt uit... Er zit een soort, we hebben het er niet vaak over, maar het is er wel. In onze hele cultuur zit een soort idee van, je bent een autonome vrouw. Hè, je bent volwassen, je maakt je eigen keuzes. Dat wordt in onze maatschappij ook heel erg aangemoedigd. Om die autonome vrouw te zijn die zelf haar eigen dingetje wel even regelt. En je bent dat tot op het moment dat je zwanger wordt. En vanaf dat moment word je ondergeschikt. Je bent een soort van het lichaam waar de baby in groeit. En de baby voor alles. Mm-hmm. En als jij moet lijden daarvoor. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Daar moet je het maar mee doen, meisje. En dat nemen we ook helemaal mee naar die bevalling. Die wensen van die vrouw, hoe zij daarover denkt. Is allemaal een beetje een soort van... Nou, toch wat minder belangrijk. Weet je, wees maar gewoon blij dat je baby leeft. En dat jij mentaal helemaal in de prak ligt door je bevalling. Ja, weet je, so be it. Dat is iets heel geks.
En soms zeggen we dat zelf ook, hè. Ja, maar een gezonde baby, dat is het belangrijkste.
En weet je, en in essentie is... En die moeders vinden dat ook het belangrijkste. Al die moeders vinden een gezonde baby ook het allerbelangrijkste. Maar het lijkt net alsof er geen ruimte is voor allebei. En dat is er wel gewoon. Er is gewoon echt heel veel ruimte voor een gezonde baby. En een gezonde, gelukkige, tevreden, blije moeder na die bevalling. Daar zijn we nog, we vinden het nog een beetje egoïstisch eigenlijk als vrouwen aan zichzelf denken tijdens hun bevalling.
Terwijl als je het...
Het wordt soms ook gewoon zo gezegd, weet je, het is gewoon egoïstisch, ja.
En ik ben dan geïnteresseerd in wat maakt het dan egoïstisch? Want ik denk dat als je het helemaal uit gaat kleden en je pakt elk laagje eraf, dan hebben we in essentie hetzelfde doel.
We hebben in essentie allemaal hetzelfde doel.
Er is geen moeder die niet het beste voor haar kind wil.
Dat is het punt. En er zijn ook helemaal, er zijn een beetje vooroordelen over die vrouwen die hun eigen keuzes willen maken. Alsof die het tegen alles maar nee gaan zeggen. Ten alle tijden, want ik moet en zal die bevalling in bad met dat zoutlampje hebben. En alsof het die dan niet uitmaakt dat hun baby risico's loopt. En dat is gewoon niet zo. Die moeder die van alle mensen die betrokken zijn bij die hele zwangerschap, heeft zij misschien wel de grootste wens van iedereen dat die baby gezond geboren gaat worden. Mm-hmm. Dus laten we dat voorop stellen. En tegelijkertijd mag zij ook gezond zijn. Mm-hmm. Maar er zit iets in onze cultuur. En misschien gaat het wel terug naar Adam en Eva, ik weet het niet. Er zit een gevoel in van gij zult lijden voor uw kinderen. Ja. Dus je, hoe dan ook, zul je als moeder, zul je altijd, moet je jezelf ondergeschikt maken aan de rest van je gezin. Terwijl er echt wel heel veel ruimte is voor moeder en kind.
Voor een en-en verhaal.
Een en-en verhaal, inderdaad.
Ja.
En dan merk ik ook, hè, want die vrouwen die willen ook een gezonde baby. Mm-hmm. Dus als het er echt op aankomt, zullen heel veel van die vrouwen, die zeggen gewoon van... En ook als, weet je, dan gaat het om een verhoging van een kans van 0,1 naar 0,2% dat hun baby overlijdt bijvoorbeeld door iets. De meeste vrouwen zullen alsnog zeggen, dat vind ik een te groot risico. Dat wil ik niet. Mm-hmm. Dus ik kies bijvoorbeeld wel die inleiding. Maar hun stukje regie zit hem in, ik weet waarom ik die inleiding kies. Ik begrijp echt waarom ik dit doe. Ik doe het niet omdat de dokter gezegd heeft, dat is beter om te doen. Ik snap het zelf. En misschien heb ik ook nog iets te zeggen over de manier waarop die inleiding gaat plaatsvinden. En dat is dus ook jezelf belangrijk maken. Van oké, ik ga voor de gezondheid van mijn baby kies ik ervoor om ingeleid te worden. Mm-hmm. Maar ik, die ook meedoet in die bevalling en voor wie dit ook een belangrijke gebeurtenis is. Ik heb zus en zo van jouw dokter nodig om dit op een voor mij goed voelende manier te kunnen doen.
En dan heb je... een eigen keus gemaakt? Heb je goed ingelezen? Heb je een cursus gedaan? Heb je, denk je echt, ik wil dit. Er komt een kwestie waar ik over moet kiezen. En dan maak ik bewust een keus. Al dan niet met of tegen het protocol in. Maar dan gaat het ook over verantwoordelijkheid nemen. Zeker als je iets kiest wat niet in het protocol staat, maar eigenlijk altijd. Want ook als je ervoor kiest om wel het protocol te volgen, heb je natuurlijk die verantwoordelijkheid net zo goed. Toch is die verantwoordelijkheid vaak spannend voor vrouwen. Hoe komt dat, denk je?
Ik denk voor een deel omdat het natuurlijk sowieso spannend is om, hè, je hebt die dokter of die verloskundige voor je. Dat is iemand die je respecteert, want hè, die heeft gestudeerd. Dat is de expert op het gebied. En je doet niet eigenlijk wat het advies is. Dat is in zichzelf natuurlijk al iets heel spannends. Want we zijn nog steeds zo gewend om maar doe maar gewoon wat de dokter zegt. Mm-hmm. Dat is beter voor je. Daarnaast komt dat je er opeens heel hard over na moet gaan denken. Dit vergt echt van je om te zeggen van oké, waarom ga ik dit doen? Je weet dan dat je misschien een klein verhoogd risico neemt op iets. En het voelt dan gevoelsmatig heel erg alsof dan als het mis zou gaan, dan is alles ook jouw schuld. Mm-hmm. Andersom... Zou je nooit zeggen van, ik heb bijvoorbeeld gekozen om de interventie wel te doen en het is misgegaan, dat is jouw schuld, dokter. Dat doen we veel minder snel. Mm-hmm. Misschien ook juist omdat, en dat fenomeen zie je bij zorgverleners ook, we kunnen beter leven met een slechte uitkomst als we iets gedaan hebben dan met een slechte uitkomst als we niks gedaan hebben, terwijl de uitkomst verandert niet. Mm-hmm. Dus gevoelsmatig komt dat dan heel erg bij jou te liggen als zwangere. En dan is het jouw schuld als er iets verkeerd gaat. Andersom, die keuze maak je altijd. Want kiezen om een protocol wel te volgen is ook een keuze. Mm-hmm. En ook dan kan het misgaan.
Mm-hmm. Ik heb wel vaak het idee dat vrouwen die ervoor kiezen, al dan niet heel bewust om het protocol te volgen, voelen minder die verantwoordelijkheid.
Omdat ze hem hebben weggelegd. Maar verandert de uitkomst erdoor voor jou?
Nee, de uitkomst verandert niet. Maar kunnen leven met dat verantwoordelijkheidsgevoel is soms best ingewikkeld, heb ik het idee. Vrouwen dat vinden dat spannend.
Maar daar moet je ook heel goed over nadenken als vrouw. En je moet je ook echt heel bewust zijn. Ik zeg in mijn cursus bijvoorbeeld ook tegen vrouwen, wees je ervan bewust dat, stel het risico op overlijden van je baby is 0,3%. Bij de keuze die jij maakt, dan is de kans dat het niet gebeurt natuurlijk nog altijd 99,7%. Dat is heel veel. Dat is op zich, qua risicoafweging, zou je zeggen, goed idee, moet je doen. Want 99,7% kans dat het goed gaat, ja, klinkt als een plan. Je moet je er wel bewust van zijn dat die 0,3% die is er nog steeds. En dat is een statistiek dat ooit is opgebouwd uit echte mensen die dit daadwerkelijk is overkomen. En daar moet je echt over na gaan denken. Die 0,3%. Er is een mogelijkheid dat ik in die groep ga vallen en niet in die 99% groep.
Die kans is misschien klein, maar hij is er
altijd. Hij is er altijd.
Ja.
En dat is echt een vraag waar je mee moet gaan zitten voor jezelf als zwangere en als stel. Van laat dat risico wel even in je doordringen. En wat er dan kan gebeuren in dat geval als jij dat slechte lot uit de loterij hebt getrokken. Mm-hmm. En vinden we dat risico het waard? Hebben we hier vertrouwen in? En het antwoord daarop is soms ja en soms nee. Maar het is wel iets waar je echt heel bewust van moet zijn. Dat je ook dat verkeerde lot kunt trekken uit die keuze. En dat is ook hoe je echt heel bewust die keuze kunt maken. Je kunt niet alleen maar zeggen, ik vertrouw op de natuur en dan komt het wel goed. Zo werkt de natuur niet.
Nee, was het maar zo.
Ja, en als je echt niet goed voelt bij dat risico nemen, dan moet je het ook niet doen. Mm-hmm. Als je denkt van, nou, dat voelt voor mij echt niet oké om dat risico te nemen, dan zeg je, dan ga ik voor die 0,1 verbeterde kans met het volgen van het protocol. En dan ga je dat gewoon met volle overtuiging doen.
En dan is de kans dat het gebeurt er nog steeds.
Dan is de kans dat het gebeurt er nog steeds. Weet je, en er zullen ook bijvoorbeeld slechte uitkomsten zijn juist omdat het protocol wel gevolgd is. Mm-hmm. En achteraf kun je het nooit zeggen of je beter de andere keuze had kunnen maken. Dus dat is een vraag die je echt aan jezelf moet stellen. Van, durf ik dit? Ja. En als je het niet durft, moet je het ook niet doen. Je mag dan ook gewoon al je overtuigingen over het moet zo natuurlijk mogelijk, mag je ook gewoon loslaten. Als iets voor jou niet goed voelt, moet je het niet doen.
Nee, En soms hoeven we dan ook niet helemaal te beredeneren waarom het dan niet goed voelt.
Nee.
Mag je ook best bij die intuïtie blijven.
Je mag gewoon
blijven.
Zeggen, ik voel hem niet, we gaan het niet doen.
Nee. Nee. Ja, en dan zeggen, ik voel het niet en dan volgen we het protocol wel.
Precies, dat.
Maar de andere kant op is natuurlijk ingewikkelder.
Dat is ingewikkelder. Ja. Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Zo ingewikkeld is het niet om van een protocol af te wijken.
Nee, in de praktijk is het niet heel ingewikkeld om van een protocol af te wijken. Maar goed, als een beroepsgroep helemaal over na heeft gedacht, van zo gaan wetenschappelijk kunnen we onderbouwen dat we hier de risico's het kleinst mee houden. Mm-hmm. Nooit nul, maar wel het kleinst. En je zegt dan, ja, dat protocol voelt niet goed, dat ga ik niet doen.
Ik denk dat vrouwen eerder zeggen, ik ben bereid om dat risico te nemen.
Ja, omdat maar dan is het een wel doordachte keuze om daar dus van af te wijken.
Maar moet het altijd goed doordenken.
Ja.
Ook als je het protocol wel gaat volgen, moet je het eigenlijk ook goed doordenken. Van, wat is dat protocol? Past dat bij mij? Ik had laatst een cursist, en ik kan niet veel in detail, want dan wordt het een heel herkenbaar verhaal. Maar die kwam bij me en dit is er gebeurd en nu word ik doorverwezen. Dus ik ben met haar gaan kijken naar, oké, dit is het protocol. Ik heb haar uitgelegd waarom dat protocol zo is. Mm-hmm. En toen ben ik gekeken, maar laten we nou eens kijken naar jou. Want toen gingen we kijken naar gewoon haar medische specifieke dingen.
Ja.
En toen kwam ze eigenlijk zelf al tot de conclusie, dit protocol gaat niet over mij. Want de redenen waarom dat protocol zo was, om bepaalde dingen te voorkomen, en ze voldeed niet aan de risicofactoren voor die complicatie. Mm-hmm. Dus haar conclusie was, dit protocol gaat niet over mij.
Nee. Dit is een one size fits all.
Dit
waar
is een
ik
one size fits all waar ik niet in fit.
Nee.
Want al die dingen waar ze bang voor zijn, dat speelt allemaal niet bij mij. Ja, haar kind had gewoon normaal, was niet groter dan, werd gewoon heel normaaltjes geschat. Er was eigenlijk al die risicofactoren waren bij haar niet aanwezig. En dan kun je dus heel bewust ook gaan zeggen van dit protocol ga ik niet volgen, want dit protocol is niet voor mij geschreven.
Ja.
En vaak als je met die uitleg bij je arts of je verloskundige komt, 9 van de 10 keer zegt die arts of verloskundige, nou weet je meid, je hebt helemaal gelijk.
Ja.
Ik ben het met jou eens.
Alleen je moet wel zelf met die aanzet komen.
Je moet zelf met de aanzet komen.
Ja.
En je moet het je zorgverlener ook niet kwalijk nemen dat ze met het protocol komen, want dat is nu eenmaal wat jullie met elkaar afgesproken hebben.
Ja.
Dat je in ieder geval de zorg volgens protocol aanbiedt aan je cliënt. Mm-hmm.
En protocollen hebben ook veel voordelen. Hè?
Precies.
Dat ze vaak goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat we. Het is niet dat iemand dat zomaar bedacht heeft, zeg maar. Het is vaak goed over nagedacht, et cetera. Ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten bij bepaalde protocollen, zeker.
Bij bepaalde protocollen.
Tuurlijk. Ja. Weet je, we weten allemaal dat langdurig gebroken vliezen doen we in heel Nederland anders.
Ja.
Dat kan niet.
Bijvoorbeeld.
Dat is een protocol waarvan je kunt afvragen waarom doen we wat we doen. Ja. En toch moet je ook ergens houden.
Kijk, ze zijn niet op onzin gebaseerd.
Nee, precies. Dat. Nou, wat ik zelf merk als zorgverlener is dat je als cliënten gaan vragen naar andere dingen, dat ik moet oppassen dat ik niet het protocol helemaal in de hoek gooi.
Ja.
Dus dat ik bijvoorbeeld met een vastzittende placenta pas na een uur denk. Mm-hmm. Goh, misschien hadden we na een half uur wel in moeten sturen, want dat staat eigenlijk in het protocol.
Ja.
Omdat ik denk, nee, ik wil de natuur zijn gang laten gaan en blablabla. Het is wel fijn om een soort houvast te houden. Alleen moet je na blijven denken, waarom doe ik wat ik doe? Ik doe het niet strikt om het protocol te volgen, maar misschien staat dat en dat wel in het protocol en ben ik het daar helemaal mee eens.
Ja, je kunt dus als verloskundige ook op een gegeven moment je vraagteken zetten van, goh, deze mevrouw valt eigenlijk onder dat protocol, maar als ik naar haar situatie kijk, heeft ze helemaal geen risicofactor.
Nee. En dan kun je wel overwogen daarvan afwijken.
Mogen jullie dat? Mag jij aanbieden om van een protocol af te wijken? Mag
goed
jij
onderbouwd.
Actief?
Ik mag goed onderbouwd van een protocol afwijken.
Op jouw initiatief?
Op mijn initiatief, ja. Ja, ik denk dat dat mag. Alleen, je moet het goed kunnen onderbouwen. Want ook voor ons zijn protocollen... Nou ja, misschien... Je hebt natuurlijk nog het verschil tussen een protocol en een richtlijn. Hè?
Ja. Oké, en dan hebben we de richtlijnen.
Ja, er zijn richtlijnen waar je goed onderbouwd van af mag wijken. Ook als zorgverlener.
Ja.
Zeker. Want ook wij willen goed gepersonaliseerde zorg leveren. Dus het zou gek zijn als dat alleen zou mogen op initiatief van de cliënt. Als ik echt denk dat het beter is voor een cliënt om van een protocol af te wijken, beargumenteerd, dan denk ik dat dat beide kanten op moet kunnen.
Ja, nee, ik ben het sowieso met je eens. Ja. Ik zit gewoon even juridisch te denken. Nou goed, maakt ook niet uit. Dus
ja, ik denk wel dat je dat, ook omdat protocollen vaak verouderd zijn, dat je met nieuwe wetenschappelijke
informatie... Daar wou ik het ook nog over hebben.
Ja, we zitten al bijna een uur te kletsen.
Dus het vergt heel veel verantwoordelijkheid. Durven nemen voor je eigen bevalling.
Ja. Denk je dat iedereen die verantwoordelijkheid kan dragen?
Ja, ik denk dat iedereen die kan dragen. Sterker nog, iedereen verdient het om zelf keuzes te kunnen maken over je eigen lichaam en je eigen... Weet je, en dit zijn ook gewoon rechten die we hebben. Dit is bij wet vastgelegd. Ja. Je hebt gewoon het recht om nee te zeggen tegen een arts die een lichamelijke ingreep bij jou wil doen. Net zoals je dat ook hebt bij de tandarts en bij de fysiotherapeut en bij de hartspecialist. Dan mag je gewoon nee zeggen. Nee, dokter, ik wil je medicijn niet. Punt. Er is natuurlijk daar altijd discussie over. Hè? Kunnen bepaalde cliënten zelf keuzes maken? Dus dan hebben we ten eerste, ze mogen dat gewoon doen. Mm-hmm. Ook als ze eigenlijk dat niet kunnen. Zelfs als ze dat niet kunnen, mogen ze dat alsnog doen, tenzij ze onder curatele staan of buiten Westen zijn of wat dan ook.
Ja.
Maar ook dit vergt weer nieuwe vaardigheden van een zorgverlener. Kun jij de juiste ingang vinden bij je cliënt om aan je cliënt uit te leggen waarom je een bepaald advies geeft? Soms kan dat... Ik zie sommige zorgverleners, dat is wel een beetje de oudere garde vaak nog, zie ik heel erg praten in hun medische termen bijvoorbeeld tegen cliënten. Of een verhaal heel ingewikkeld maken. En dan zit misschien een vrouw die wat minder goed Nederlands spreekt, die zit misschien tegenover je en die denkt, man, waar heb je het over? Weet je, ik zeg maar gewoon ja, want ik weet eigenlijk niet waar het over gaat.
Ja.
Dus kun je de ingang vinden bij je zwangere om op haar niveau, dus het kan zijn dat ze taalachterstand heeft of dat ze het gewoon niet begrijpt wat je haar hebt uitgelegd, op haar niveau het uit te leggen. En vaak soms moet je de dingen heel eenvoudig uitkleden. Dit is wat we kunnen doen. Als we niet die ingreep doen, dan is de kans ietsje hoger dat je baby overlijdt bijvoorbeeld, dan als we het wel doen. Vrouwen begrijpen dat.
Ja.
Ik garandeer je dat bijna iedere vrouw zal zeggen, doe het dan maar wel.
Mm-hmm.
Maar dan snapt ze wel wat er aan de hand is. En heeft ze zelf kunnen kiezen van wil ik dit wel of wil ik dit niet.
En de ene vrouw gaat daar meteen mee akkoord en de andere vrouw zegt, hoe groot is dan die kans?
Precies, die vraagt, is het 0,1% of 1%? Of die wil graag weten van, oké, maar wat ga je dan precies doen, dokter?
Ja.
En dan kun je dat uitleggen. Maar weet je, kom
blijf
in de communicatiestijl van je cliënt. Je moet mee kunnen bewegen als zorgverlener. En als je een andere soort vrouw tegenover je hebt, die wil juist heel graag dat je het heel uitgebreid gaat vertellen en met de termen en dat je het een heel ingewikkeld verhaal maakt. En een andere vrouw die heeft misschien nood dat je het gewoon uitkleedt tot dit is wat er aan de hand is met jou. Dit is wat ik voor je kan doen.
Mm-hmm.
Beste vrouw, wat wil je?
Ja, en sommige vrouwen willen dan zelf dat protocol lezen. Ja, die zeggen, en anderen niet.
Nee, weet je? En sommige vrouwen zijn helemaal content met zeggen van joh, dokter, bepaal jij het maar voor mij. Je hoeft niet alles zelf te bepalen. En zelfs als je die vrouw bent die wel dat hele protocol wil doorlezen en zelf misschien medisch onderlegd is, dus helemaal precies snapt hoe het allemaal in elkaar zit, kan het zijn dat je in een situatie komt dat hoe goed je ook voorbereid hebt, er bijvoorbeeld opeens 4 verschillende complicaties meespelen, waarvan jij de puzzel niet meer kunt leggen. Dat je denkt van, oké, dit stijgt me gewoon de pet te boven. Ik snap het niet meer.
Mm-hmm.
Of dat je het wel snapt, maar je blijft gewoon twijfelen. Het lukt je niet om op dat moment voor jezelf te bedenken van, wat wil ik nou? Je blijft heen en weer gaan. Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Dan kun je ook, het mag ook een keuze zijn om gewoon te doen wat de dokter adviseert. Daar is echt helemaal niks mis mee. En dat is ook een manier van verantwoordelijkheid nemen.
Mm-hmm.
Gewoon begrijpen waarom je iets doet.
Mm-hmm.
En zeggen, ik wist het niet, dus ik heb mijn vertrouwen in mijn zorgverlener gelegd. Dat is ook een keuze maken.
Ja. En ik denk dat de vraag, kan iedereen die verantwoordelijkheid dragen, ook heel erg komt van zorgverleners. Want dat is een discussie die je vaak hoort. Mm-hmm. Hè? Zorgverleners die toch het gevoel hebben, en dat gevoel herken ik op zich wel, dat mensen af willen wijken van een protocol. Stel bijvoorbeeld, ze hebben de vorige keer ruim bloedverlies in de voorgeschiedenis gehad en ze willen nu thuis bevallen en we mogen geen medicatie geven, geen blaas legen. Tegen alles zegt ze nee. En ze gaat uiteindelijk ruim vloeien. dan mogen wij een soort van de shit opruimen. Want dan kijkt ze uiteindelijk toch mij aan om te zeggen, ja, maar je gaat toch wel mijn leven redden? En dat is ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld. Maar nou, vooropgesteld, vaak als je met zo'n vrouw in de zwangerschap ook echt dat gesprek aangaat. En je moet soms ook gewoon durven om een beestje bij de naam te noemen.
Ja.
Want, hè, dat je tegen zo'n vrouw vraagt, van, ik hoor je wens, ik begrijp je wens. Maar wat nou als ik op een gegeven moment denk, deze vrouw gaat hier doodbloeden? Wat wil je dan dat ik doe? Geen enkele vrouw wil doodbloeden bij haar bevalling. Dus al die vrouwen zullen zeggen, van, ja, weet je, al die vrouwen hebben een punt waarop ze gaan zeggen, dan wil ik hulp.
Ja, en waar
en
ligt
dat
punt
moet je met elkaar zien te identificeren. Van, hè, ik zeg dat tegen mijn cursisten ook. Je moet niet alleen maar zeggen, ik wil geen knip, punt. Denk voor jezelf eens na over, wanneer wil ik wel een knip? Wat vind ik nou wel een reden om die knip te nemen? En de meeste vrouwen hebben echt wel dat ze denken van, nou, in dat geval zou ik hem eigenlijk toch wel willen.
Ja.
En dan heb je het kantelpunt samen geïdentificeerd met je zorgverlener. Heb je je zorgverlener ook dat vertrouwen gegeven van, oh, ik heb er echt over nagedacht. Weet je, ik ben hier niet roekeloos iets aan het doen. Ja, en uiteindelijk als die vrouw echt geen hulp wil, is dat ook haar goed recht. Het lijkt me echt verschrikkelijk als zorgverlener om dat te moeten accepteren. Mm-hmm. Maar dat is wel haar recht om al die zorg te weigeren.
Als je het helemaal uitkleedt, is het bottom line inderdaad haar recht.
Maar bijna niemand wil dat op die manier. Nee. Ook die vrouwen zelf niet. Dus, hè, laten we dat ook even duidelijk hebben.
Absoluut.
Die vrouwen willen allemaal zelf ook niet doodbloeden bij een bevalling.
Nee,
nee. Dat is wel gelukkig heel maar. Veel werk om vervolgens...
Heb je die hele cursus van jou gedaan?
Die hele cursus gedaan, die hele bevalling en voor niks. Nee, weet je, ja, goed, dus die vrouwen willen gewoon een goede uitkomst. Ja. We willen allemaal hetzelfde. Jij wilt een goede uitkomst, de
Absoluut.
Vrouw wil die goede uitkomst.
Ja. Ja. Het
gevoel hebben van die shit op moeten ruimen, van die keuzes van andere mensen. Ja, ik ga even heel recht door zee zijn. Ja, weet je, dat hoort ook bij het zorgberoep.
Ja.
Kijk naar de rest van de zorg. Mensen maken de godganse tijd de verkeerde keuzes in hun leven.
Oh, ja.
Dragen daar vervolgens de gevolgen van. En komen in het ziekenhuis met dokter, help mij.
Ja.
Met allemaal zelf veroorzaakte shit uiteindelijk.
Ja, maar het is als zorgverlener natuurlijk dan wel heel frustrerend. En bij zwangerschap en geboorte wordt het nog gecompliceerder. Omdat je over moeder en kind praat.
Ja, twee patiënten.
Met roken kun je nog zeggen, ja, moet jij weten, jouw leven.
Ja.
Maar hier gaat het ook nog over natuurlijk als iemand rookt buiten de zwangerschap.
Ja, ja, ja.
Kun je nog denken, jouw leven in de zwangerschap.
Duidelijk,
duidelijk. Maar we hebben ook een zorgplicht voor die baby. En als zorgverlener. Je zou er maar staan.
Maar er zit dus wel, er zit dan eigenlijk ook oordeel in over je cliënt.
Ja.
Je oordeelt over je cliënt op dat moment.
Dat uit kunnen schakelen.
En dat is als zorgverlener niet je rol om te oordelen over je cliënt. Dat moet in het koffertje met skills. Die hoort eigenlijk in dezelfde hoek als het leren om te reflecteren. En ook in te kunnen zien dat je misschien een verbeterpunt hebt ergens.
Ja.
Ik denk dat je misschien als beginnende zorgverlener ook onderschat hoeveel persoonlijke ontwikkeling je te doen hebt op het moment dat je
onwijs
de geboortezorg ingaat. Want je moet heel veel kunnen loslaten. Je moet dus ook echt die verantwoordelijkheid moet je als zorgverlener ook weg kunnen geven.
Mm-hmm.
Dus je moet ook kunnen zeggen als zorgverlener, oké, zwangere, ik heb jou naar eer en geweten verteld wat ik denk dat in medisch opzicht een verstandige beslissing is. We hebben hier uitgebreide gesprekken over gehad. Jij gaat echt niet van standpunt wijzigen. En die verantwoordelijkheid, die moet je ook emotioneel mentaal echt op dat moment bij je zwangere kunnen leggen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid.
Nee.
Jouw verantwoordelijkheid is om goed advies te geven en goede medische zorg te geven als je cliënt dat wil. Maar de keuzes die je cliënt maakt zijn niet jouw verantwoordelijkheid.
Nee, sowieso niet tuchtrechtelijk, zeg maar. Je kan
ja, maar ook moreel gezien niet.
Ook moreel gezien niet, nee. Maar weten en voelen zijn daarin natuurlijk wel twee verschillende dingen. En het is belangrijk dat je dat als cliënt ook weet.
Ja.
Dat je dan niet achteraf je zorgverlener kunt aankijken van... Ja,
waarom
shit.
Heb je niks gedaan?
Precies.
Ja, maar
daar moet je samen.
Daar moet je ook een heel eerlijk gesprek over kunnen hebben. En je moet het ook gewoon plat uit durven zeggen.
Ja.
En soms, weet je, we vinden het woord dood niet leuk om te gebruiken in een spreekkamer van een verloskundige. Dat is een woord, we hebben het over leven. We willen leven, we willen geen dood.
Mm-hmm.
En soms kan het heel erg helpen om dat woord te laten vallen. Ik heb een keer een vrouw gesproken die begreep gewoon niet waarom haar verloskundige haar wilde overdragen naar het ziekenhuis. Zei van ja, maar het is allemaal niet zo erg. En totdat ze aan mij vroeg van ja, maar... Dus ik vroeg eerst aan haar. Ik zeg, wat heeft je verloskundige je nou precies verteld? Ja, iets over bloedverlies en dit en dat. Het is van, maar begrijp je eigenlijk de ernst van je eigen complicatie? Nou nee, niet echt eigenlijk. Ik denk, wat is het ergste wat je denkt dat er kan gebeuren? Ja, dat wist ze ook niet. Totdat ik tegen haar zei van nou, de kans is gewoon 50% dat je baby doodgaat. En zo plat, in sommige gevallen moet je hem zo plat ook kunnen neerleggen als verloskundige. Van hè, ik begrijp je wens. En ik zeg dit niet om je bang te maken. Dit zijn de feiten. De kans is dat dit gebeurt en dan gaat je baby dood. Of ga jij dood. Of whatever dan het de worst case scenario is.
Ja.
Die moet je zo plat neer durven leggen bij je cliënt. En als zij dan alsnog kiest, ik wil die 50% kans nemen. Echt, dan moreel gezien, haar. Ook niet jouw verantwoordelijkheid.
Nee.
Je moet het echt bij de mensen durven leggen.
Ja. Ik weet dat ik stage liep en dat mijn stagebegeleiders me daarop zaten te prikken. Of ik het woord durfde te zeggen.
Oh.
En, want dat is ook iets wat je moet kunnen.
Ja.
Ja.
Dat is ook iets wat je kunt leren.
Ook iets wat je kunt leren. Nou, zeker. Want echt niet dat ik het de eerste 3 keer zei, hoor.
Nee.
Als student. Weet je hoe eng dat is als student.
Maar het kan heel goed helpen in het gesprek. Nou ja, om en gewoon heel duidelijk te hebben van dit is waar we het over hebben.
Dit is waarom we het doen. En ook die 0,003% kans gaat uiteindelijk wel hierover. En daarom maken we de keuzes om dat te willen voorkomen.
Precies. Dit is waarom ik je adviseer wat ik je nu adviseer. En cliënt,
dat is bottom line.
Wat jij ermee doet... Dat is aan jou.
Ja. Goed. Hey, en over dit hele verhaal, daar gaat jouw cursus over. Nou,
over veel meer dan dit verhaal.
Over nog veel meer.
Ja, nee. Één module in mijn cursus gaat over echt eigen keuzes maken, regie houden. Wat zijn je rechten? En hoe pak je dat nou op zo'n manier aan, zonder dat je in een soort van hakken in het zand situatie met je verloskundige komt te staan, of dat het een heel ingewikkeld, weet je, hoe pak je dat slim aan, zo'n gesprek. Dus daar komt dit ook allemaal in naar voren, weet je. Je moet je huiswerk doen, je moet je verloskundige ook laten merken dat je echt goed nagedacht hebt over je keuze. Je moet kunnen uitleggen waarom je dat kiest. En in 9 van de 10 gevallen zegt die verloskundige, ik snap het.
Ja.
Dus dat is maar één module. Want
Er gaat
een module natuurlijk over mindset, weet je. We hebben een hele angstcultuur gecreëerd omtrent die bevalling. Die voor de meeste vrouwen echt niet nodig is. Voor de meeste vrouwen is het echt niet nodig om bang te zijn voor hun bevalling. En voor de vrouw voor wie het wel nodig is, weet je het van tevoren niet dat jij die vrouw bent. Dus heb je er ook niks aan. Weet je, echt gewoon dat stukje, je bent hiervoor gemaakt eigenlijk. Dit is het zweverige stukje, dit is de natuur. You got this, girl. Dan hebben we natuurlijk, hè, hoe werkt de geboortezorg? Hoe ga je keuzes maken? Hoe ga je eigen keuzes verdedigen? Dat is een heel verhaal over thuis of in het ziekenhuis bevallen. Mm-hmm. En hoe kies je de juiste zorgverlener die goed met jou matcht? Wat ik heel belangrijk vind in mijn cursus, wat veel vrouwen denk ik ook wel missen, is echt een soort van duidelijk beeld van de dingen die anders kunnen lopen dan je hoopt. Dus hè, welke complicaties komen nou het meeste voor? Wat zijn de risico's van die complicaties? Wat gebeurt er als ik die complicatie krijg? En ook meteen, wat is de standaard manier van zorg bij die complicatie? Dus wat kan ik verwachten, wat ik aangeboden ga krijgen aan zorg op het moment bijvoorbeeld dat mijn vliezen breken en ik 2 dagen later nog geen weeën heb? Dus de risico's. En wat er dan vervolgens kan gebeuren. En kun je er zelf iets aan doen? Meestal niet, soms wel. Vervolgens heb ik een heel hoofdstuk over medische interventies. En dan heb ik het over inleiden, vliezen breken, weeënopwekkers, vacuümpomp, knippen, keizersnedes. Nou, de hele shebang, wat je het meeste tegenkomt.
Mm-hmm.
En wat gebeurt er dan? En hoe zit dat in? En wat zijn je opties qua keuzes, weet je? Waarin kun je misschien zeggen van, nou, ik ga wel de inleiding doen, maar ik wil hem net iets anders dan wat er standaard gebeurt. Dus welke opties heb je nog als je wel kiest voor die medische interventies? En natuurlijk moeten we het ook hebben over ontspanning en bevallingshoudingen en de kraamtijd. Ik heb echt geprobeerd om een soort A tot Z bevalcursus te maken waarin waar alle vrouwen iets aan hebben, of ze nou thuis in dat bad met die zoutsteen bevallen, of met die hele medische rattenplan.
Ofwel overwogen kiezen voor een inleiding.
Of soms heb ik cursisten die uiteindelijk toch zeggen van, joh, ik heb nu die cursus gedaan. Weet je, ik ga gewoon voor die geplande keizersnede, als ze daarvoor in aanmerking komen. Omdat ze door die cursus tot de conclusie gekomen zijn van, hé, wat heb ik nou nodig? Weet je, wat heb ik nodig om uit te kunnen kijken naar de geboorte van mijn kindje, om dat in rust en in liefde allemaal te kunnen doen? En dat ze bedenken, ja, maar wacht, ik wil die feedback, weet je, die vaginale bevalling na een keizersnede, die geeft mij hartstikke veel stress. Ik wil eigenlijk gewoon die geplande keizersnede en gewoon de beste keizersnede voor mezelf regelen die je maar kunt voorstellen. En dat vind ik een hele goede keuze voor zo'n vrouw.
Dat kan gewoon voor haar de beste keuze zijn. Ja.
Precies, weet je. En dan is het medisch gezien misschien niet de beste keuze. Want die VBAC, die vaginale bevalling, heeft natuurlijk medisch gezien echt wel voordelen tegenover die tweede keizersnede.
Mm-hmm.
Maar het is niet passend voor haar. Het is niet wat haar die dat vertrouwen en die gelukkige start met haar baby gaat geven.
Nee, weet je, en dat is volgens mij uiteindelijk het hele verhaal over verloskunde. Dat het is zo vaak niet zwart-wit.
Nee.
Het is zo vaak grijs. En in dat grijze gebied kun je iets meer links en kun je iets meer rechts, of iets boven, iets meer onder. En daar komt dat persoonlijke stukje heel erg.
Ja, en daar komt dus ook echt heel erg in terug dat one size fits all werkt gewoon niet.
Nee, en toch is dat ook ergens te houden vast.
Die mag je als uitgangspunt gaan hebben. Dat je zegt van, joh, ons uitgangspunt is, we doen het zo.
Ja.
Dit is waarom we het doen. Beste zwangere, wat vind jij?
Dat is het vertrekpunt.
Ja, dat is het vertrekpunt. En vanaf daar ga je verder kijken.
Ja. Wat hoop je te bereiken met House of Mother, zo heet je bedrijf, of Bevallen als een baas, je cursus?
Dat vrouwen zichzelf belangrijker gaan maken. Weet je, ze schuiven zichzelf zo aan de kant, vooral in dat proces van moeder worden, word je als vrouw soms zo aan de kant geschoven. Alles gaat over de baby. En ik wil dat die moeder weer dat centrale punt wordt van die gebeurtenis. En dat zij zich dus ook echt empowered voelen om te zeggen, ik ben dat centrale punt, dit is mijn lichaam, ik ga deze gebeurtenis meemaken, hij beïnvloedt mij meer dan wie dan ook om me heen, dus ik ben hier degene die de eindbeslissingen maakt over dingen. En iedereen mag meedenken met mij, maar ik ben de baas. Dat is het bevallen als een baas stukje eigenlijk. En het gaat uiteindelijk ook niet alleen maar over die vrouwen. Weet je, we hebben een hele campagne nu over het belang van de eerste 1000 dagen van het kind. Mm-hmm. Hele goede campagne. Goed dat daar aandacht voor is. Die bevalling, dat is een stukje van die eerste 1000 dagen. Die hoort daarbij. Dus als we zien dat vrouwen die een hele slechte bevalling hebben, ook bijvoorbeeld hogere kans hebben op postnatale depressie, of sombere gevoelens, of angstgevoelens, die vrouw die moet gaan zorgen voor dat hele hulpeloze babytje die helemaal niks zelf kan. En hoe gelukkiger en krachtiger en blijer die vrouw is in dat hele proces, hoe beter ze ook met haar kind kan verbinden. Hoe beter ze zich kan overgeven aan alles wat er gebeurt in zo'n fase met een pasgeboren baby. Dus uiteindelijk profiteren niet alleen de vrouwen van die krachtige bevalervaring, maar hun partners profiteren ervan. Hun baby's profiteren ervan. Het is echt een heel belangrijk onderdeel van die eerste 1000 dagen, wat een beetje onderbelicht is eigenlijk in die hele campagne.
Ja, mooi. Dan pak je hem eigenlijk heel maatschappijbreed.
Hij is maatschappijbreed. Iedereen wordt er beter van beter bevallen.
En hoe bizar is het dan eigenlijk dat we nu, we zeiden het net al even, we zitten nu waarschijnlijk aan het begin van een verandering die al niet gaat komen. Dat we nu nog zeggen, het is misschien wel egoïstisch dat je eigen keuzes wil maken.
Ja.
Terwijl als het zo maatschappijbreed is, hoe kan het dan in vredesnaam egoïstisch zijn?
Ja, maar weet je, verandering heeft gewoon heel veel tijd nodig.
Dat is het, hè?
Weet je, de dingen die nu op de verloskundeacademie geleerd worden, dat gaan die studenten meenemen in de praktijk. Maar in de praktijk zitten ook mensen die 40 jaar geleden, 50 jaar geleden op school zaten. Mm-hmm. Die nog hun oude werkwijze hebben, die ze ook weer meenemen. Dus het heeft echt tijd nodig voor zo'n verandering om maatschappijbreed gedragen te worden en gevoeld te worden. Maar volgens mij zijn we echt hard gestart, zeg maar.
Dat denk ik ook. Ik ben nu 4 jaar afgestudeerd en ik merk echt verschil.
Ja.
Toen ik net afstudeerde en nu. En dan kun je zeggen, 4 jaar, wat is nou 4 jaar?
Oh, blijkbaar heel veel.
Blijkbaar genoeg.
Ja.
Ja, of nou ja, niet genoeg, maar wel veel. Misschien moeten we elkaar over 5 jaar nog een keer spreken.
Leuk, doen we.
Nira, bedankt. Bedankt dat
jij
je er
bedankt.
Was. Dat je
Vond
wilde.
Leuk.
Fijn, goed zo. Dat je wilde toelichten waar bevallen als een baas voor staat. Want eigenlijk staat de cursus centraal voor iets veel groters. Voor een mindset die veel groter is dan dat. Fijn dat we daar een tipje van de sluier een beetje in mochten onderzoeken. Het is denk ik de langste podcast geweest tot nu toe. Maar ik hoop dat je als luisteraar nu nog steeds luistert. En dat je wellicht geïnspireerd bent door Nira, haar filosofie, haar kijk op zwanger zijn en bevallen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat je hier als luisteraar van vindt. Ben je het er roerend mee eens? Misschien volgt je Nira al een tijdje. Of past dit wat minder bij je? Dat kan, hè, dat je dit luistert en dat je denkt, nou, ik weet niet, maar dit is niet voor mij weggelegd. Ik voel veel meer bij een van de andere vormen van mindset. Ook allemaal goed. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je kiest wat bij jou past. Laat dat me vooral weten in de comments onder deze Instagram post of op Spotify. Tot de volgende keer, Nira, wellicht,
yes.
Op Instagram ergens.
Ja, ja, we spreken elkaar. Leuk.
En voor nu, luisteraar, bedankt dat je luisterde en tot volgende week. Doei!
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!